Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit as we speak in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast van vandaag. Ja, zij is, wat je ook van haar kan zeggen, zij is een actrice in hart en nieren. Een van de allerbeste, of ja, kan je hier een ranglijst van maken. In ieder geval een van de meest geliefde, in ieder geval een van de meest door mij geliefde actrices. Ik kijk al mijn hele leven naar haar. In toneelstukken, in films, in televisieseries, in wat er ook maar ter tafel komt waar ze in verschijnt. En dat is van alles. En ze gaat nu de komende maand een solovoorstelling spelen. Die ze ook al tijdens corona heeft gespeeld. Maar niet helemaal solo, want er is ook een fantastische pianist bij, Gerard Bouwhuis. En die voorstelling heet Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Een liedje uit een zin van Isra Meijer, met wie ze zeer bevriend was. Een fantastisch lied. Het is een voorstelling die eigenlijk haar leven behandelt aan de hand van liedjes en muziekstukken die zij, waar ze veel van houdt. We gaan erover praten en over al het andere wat ter tafel komt. Luister naar mijn interview met Olga Zuiderhoek. Olga, we zitten nu in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Of tenminste eigenlijk op de redactie van Autoweek inmiddels. Ja, dat is heel grappig, dat zal ik even uitleggen aan de mensen die dit horen. Dit is dus de archiefkast waarin ik al jarenlang podcasts maak en heel veel mensen van de Volkskrant al jarenlang podcasts maken. En die was vroeger, wat stond die, of het is een kamertje eigenlijk vol met archiefdozen. Ja, het voelt als een kast, maar het is een klein kamertje vol met archiefdozen. En die stond, vroeger was dit kamertje op de digitale redactie van de Volkskrant. Maar dit is een groot kantoorgebouw waarin allerlei verschillende titels worden gemaakt. En de Volkskrant, de digitale redactie, is inmiddels verhuisd naar verderop. En nu zit hier de redactie van Autoweek. Dus als je nu naar de kast loopt, de beroemde kast van de Volkskrant, dan loop je over de redactie van Autoweek. Nou, dit geheel terzijde, maar ik dacht, dat is toch leuk om een keer met de luisteraars te delen. Ja. Want zo'n omgeving doet er toch ook wel weer toe, Olga. En we hadden het net, je ging je telefoon uitzetten. We hadden het net over dat je ooit bij een opera zat en dat je telefoon toch afging. Een moment dat blijkbaar in jouw geheugen gegrift staat.
Ja.
Hou je erg van de, ja, dat wonderlijke moment dat het 8 uur is en 7:45 en de voorstelling begint en die soort concentratie waar je dan 2,5 uur in zit?
Ja, je bedoelt als performer zelf.
Als performer of als publiek? Als fenomeen eigenlijk, dat bestaat. Dat je met z'n allen samenkomt en dat je dan iets gaat beleven.
Ja, dat is een heel belangrijk moment, want dat is prestatiemoment van de dag. En daarom ben ik ook eigenlijk een beetje opgehouden met toneelspelen. Ook al heb ik nu wel een programma wat ik doe, maar het echte toneelspelen met z'n allen, dat die prestatie altijd aan het eind van de dag ligt. En ik een zorgenpietje ben, dus ik denk dan de hele dag niet stofzuigen, dat is te veel energie. Wel lopen, want dat is conditie. Dus ik ben er de hele dag mee bezig. En dat werd alleen maar erger naarmate ik ouder werd. Dus het is voor mij een opluchting dat ik nu alleen nog maar tv, film en een eigen programmaatje doe.
En een eigen programmaatje. En dan heb je het niet als je dat programmaatje speelt.
Nee.
Want het heeft ook te maken met dat je met anderen moet presteren. En dat je ze niet tekort wil doen.
Ja, nou, en ook wel dat ik tekst van een ander, want het zijn dan heel vaak toneelstukken die heel lief voor mij geschreven zijn door Nederlandse schrijvers. En dat heb ik ook jarenlang heel graag gedaan, om dat rond te brengen en dat de bevolking kon kijken. Hebben wij een toneelschrijver in huis in Nederland? Maar daardoor moet je zoveel woorden onthouden en die moeten dan uitrollen. Nou, op dat moment wat jij net beschrijft, is dan bij mij het moment, komen die er wel uit? Zitten die er wel in?
Dat is gewoon de angst voor je tekst kennen.
Ja.
Ja, dat is toch een gek ding onder acteurs, hè, dat tekst kennen. Want je mag nooit tegen een acteur zeggen, wat knap dat je al die tekst uit je hoofd kent. Dan wordt er altijd heel meesmuilend gedaan van, ja, dat is gewoon onderdeel van het werk. Dat is eigenlijk geen prestatie. Toch is dat als leek, denk je toch, dat goh, het is toch ongelooflijk.
Maar
het is
dus ook wel inmiddels ook ongelooflijk.
Ja, en het is ook een soort iets van angst, is het. Van lukt het wel vanavond?
Ja, er zit altijd een stemmetje dat leuk vindt om te zeggen. En nu weet je het niet. Je weet het niet. Wel, ik weet het wel. Nee, je weet het niet. En dan denk je, oh god, nou krijg ik op mijn lazer van mijn medespeler dat ik net te laat ben. Want ik heb ook vaak, dan is het geen Shakespeare, maar is het gezellig. Paul Hane, Kees van Koten. Dus dat moet ook, dat moet vaart hebben en licht blijven. En dan ineens als een badmatje onder je weggetrokken wordt. Wat moet ik nu zeggen? Het is bijna nooit gebeurd, maar de angst heeft het altijd zo vermoeiend gemaakt.
Zijn er nog verder punten van angst rond het toneelspelen bij jou? Angst of onzekerheid?
Ja, nee, toch niet angst of onzekerheid. Ik beschut mezelf altijd maar met de gedachte, tja, ik doe het zoals ik het doe. En ik vind wel altijd jammer dat heel veel mensen denken dat ik geen techniek heb of zo, terwijl ik alles precies weet wat ik doe.
Waarom wil je graag dat mensen weten dat jij techniek hebt?
Nou,
dat mensen daarvan doordrongen zijn?
Nou, omdat dat voor de medespeler, je kan alleen maar bespreken met elkaar wat je gaat doen en wat er van jou nodig is en wat van die ander nodig is op welk gedeelte in het stuk.
Mm-hmm.
Als je, zoals Gerrit-Jan Reyners, die regisseerde Who's Afraid of Virginia Woolf. En toen kwamen we bij de scène. Dat mag je niet doen. Je mag ons kind niet doodmaken. Dat mag je niet doen. Nou, natuurlijk de eerste keer dat ik dat ging zeggen of spelen, laat ik het zo zeggen, waren de Waterlanders daar. En toen zei ik daarna,
Kan je even omschrijven waar in dat, wat er dan precies aan de hand is?
Nou, dan is ze hebben een verzonnen kind.
Ja, het is een jong echtpaar dat bij een ouder echtpaar op bezoek gaat.
En die ouderen die hebben een kind verzonnen.
Ja.
Om het onpeilbaar verdriet, als je dat wilt hebben en het niet kan maken, een beetje te sussen. En dat kind, dat had al een hele geschiedenis. Dus het is ook, ik raad het ook ontzettend aan om de droom met de werkelijkheid te combineren. Maar dan op een gegeven moment zij is een doerak, maakt zij het op dat feestje met die jonge mensen zo bont, dat hij, en dat is de afspraak om dat nooit te doen, dat hij zegt, ja, dat kind, want dat die jonkies die informeren daarna, ja, en die gaat dan vertellen dat dat kind is doodgegaan. En daar schrikt zij zo verschrikkelijk van. En dan schreeuwt zij of fluistert zij, dat bespreek
dit
je maar
mag je
per
niet
keer.
Doen.
Ja, dit mag je niet doen. Ja. Een kind doodmaken, dat mag niet, dat mag niet.
Ja, en dan wordt de fantasie en de realiteit, die raken dan dus helemaal in elkaar vervlochten eigenlijk.
Ja.
Want zij vindt de fantasie over dat kind dood zou zijn, dat voelt voor haar alsof haar kind daadwerkelijk dood is. Ja,
ja, en een dolksteek van de geliefde.
Ja.
Leuk stuk is dat toch? Mm-hmm. Ja. En,
het wordt ook heel vaak opgevoerd.
Ja, iets te vaak, ja.
Oh, te vaak vind je?
Nou ja, ik weet niet. Ik geloof dat het nu jaarlijks is. Ja, nee, ja, weet ik veel. Ik weet ook helemaal niet meer. Vroeger dacht
moet
ik
ook een beetje een evenement zijn.
Ja.
Van, nu spelen die en die Virginia
Woolf.
Ja,
toen ik ervoor gevraagd werd, dacht ik nog van, goh, wat een eer.
Ja.
En nou heb ik iets van, ja, dat heb ik ook gespeeld.
Ja, wie niet.
Wie niet, ja. Dat is heel jammer, ja. Maar goed, Olby vindt natuurlijk ook, wie is er vies van geld? Dat brengt hem heel veel geld in het laadje. Of zijn nabestaanden, weet ik veel. Maar goed, hoe dan ook.
Het wordt Olby de schrijver. De nabestaanden daarvan.
Of Elby, maar ik geloof dat het Olby is. Ja. En toen zei,
dus jij repeteerde die scène?
Dat. En toen kwamen natuurlijk de Waterlanders. Die heb ik al bijna, als ik het nu aan jou vertel. Als ik zeg, nee, dat mag niet. Ons kind doodmaken, dat mag niet. En toen was de scène geweest. En toen was het even stil. Dus toen zei ik maar tegen Gerrit-Jan, gaan we tranen doen of gaan we geen tranen doen? Want er zijn heel veel mensen die daar tegen zijn. En toen zei Gerrit-Jan, van mij mogen tranen, maar dan iedere avond om 3:50. En toen zei ik, die krijg je. En dat, maar hoe zijn we hier nou opgekomen?
Over techniek.
Oh ja, ja, daar heb je absoluut techniek voor
want
nodig.
Mensen, want het steekt jou dat mensen vinden dat jij, of dat mensen willen zeggen van dat jij geen techniek hebt, alsof je alles maar als een soort amateur uit je mouw staat te schudden.
Ja, nou ten eerste.
En ik snap dat je wil dat je collega's weten dat je techniek hebt, maar die zullen dat heus wel weten.
Ja,
maar je vindt het ook eigenlijk onprettig als mensen die als toeschouwers denken van, goh, het ziet er bij haar zo makkelijk uit. Ja. Het zal wel vanzelf gaan of zo.
Ja, ja, de tandarts van een vriendin van me had gezegd, de ongezuidel speelt, en dat vond hij dus heel positief, speelt toneel alsof ze thuis op de bank zit of in haar keukentje staat groente te snijden. Mm-hmm. En dat snap ik ook dat ze dat denken, want ik vind het wel leuk om het zo te laten klinken dat je ook voor de film gevraagd wordt. Wat natuurlijk toen ik opgroeide als toneelspeelster nog helemaal niet zo was. Dus dat vind ik wel leuk. Maar het is ooit traumatisch geweest bij het werktheater, waar je je eigen teksten maakte, dat er in een recensie stond. Ongezuidel, ik weet niet wat ze zegt. Terwijl ik dacht, dat heb ik godverdomme zelf geschreven. Ik weet precies wat ik zeg.
Ja, ja. En dat weet je dus nog wel precies. Ja. Wat er in deze recensie van, nou, toch zeker 50 jaar geleden,
ja,
stond.
Ja. En er heeft verder nog nooit iemand tegen me gezegd, jij hebt geen techniek. Ja.
Behalve die tandarts van die vriendin van je. Die.
Dat, maar die
terwijl heeft, het ook compliment is. Ik geloof dat, ja, Picasso zei van, het kostte mijn hele leven om weer te tekenen zoals toen ik een kind was of zoiets.
Ja.
Ik weet niet of dit letterlijk een uitspraak, maar ik bedoel, die gedachte, snap je? Van, het is juist ook heel, heel moeilijk om zo vrij te zijn als je weer, dat het weer helemaal normaal en natuurlijk,
ja,
wordt.
Ja, nou,
en dat is met toneelspelen natuurlijk. Als je op een toneel met een vooringestudeerde tekst en alles wat erbij komt kijken, het kan laten klinken alsof je gewoon thuis bij het aanrecht staat, dan heb je eigenlijk het hoogste bereik natuurlijk.
Ja, misschien wel, ja.
Of vind je van niet? Van.
Nee, nou ja, het moet wel opgetild worden naar iets wat ook met de anderen. Maar goed, dat,
ja, maar
is,
dat is natuurlijk ook zo.
Dat is gewoon, het is toch, het is, want wat jij nu beschrijft, dat kan ook voor een soap gelden. En
nee, dat geldt juist niet voor een soap. Nee, want dat komt juist altijd heel gekunsteld en onecht over wat die staan te doen. Dat ziet er nooit uit alsof ze gewoon staan te praten.
Oh, wat grappig. Oh, dat denk ik altijd. Maar dat is wel het doel, geloof ik. Want ik, ja, ontvang het, dat wel zo'n beetje van, hey, heb je nog de krant gelezen? Nou, ja, nee. Ja, ik, god, ja, maar daar ga ik over nadenken. Altijd, ja, want dat,
welke acteur hield je als, wat was de acteur van wie je zelf voor het eerst heel erg hield?
Ik vond man of vrouw? Ida Wasserman. Weet jij nog wie dat is?
Ja, nou ja, ja, van naam, maar eigenlijk niet.
Haagse comedie.
Eigenlijk geen één beeld bij.
Nee, en die deed normaal, vonden wij op de toneelschool. Die deed niet dat extra hapje, waardoor je kon horen dat iemand toneelschool had. En
je leerde haar kennen toen je op de toneelschool zat zelf?
Ja, ja. En, ja, maar, als, maar, niet persoonlijk, maar ja, ja, ja. Net kijken. Ja, zeker. Dat maakte Ida Wasserman. En dan had je ook iemand bij het toneelgroep Centrum, die ook, die is er ineens mee gehouden. Oh, wat jammer dat ik op haar niet zo snel kon. Die vond ik ook geweldig. Die kon ook, ja, en ook gewoon een schoonmaakster spelen die interessant werd. Want het was natuurlijk met die nette stemmen, kon je moeilijk, ja, als je dan de twee wezen van, ja, dan zo'n nette wees, dat is dan niet interessant, vond ik.
Maar dat is eigenlijk precies het, tandarts van die vriendin van jou zei. Is dus eigenlijk wat je zelf ook waardeerde in acteurs.
Ja, zeker.
Als ze op het toneel stonden, in dat toneelstuk met die ingestudeerde tekst en al die collega's om zich heen.
Ja.
En dat het toch niet acteren werd.
Ja, nee. Ja. En weet je wie heel goed kon acteren? Maar Ramses Shaffy. Die kon, terwijl hij in zijn liedjes altijd een beetje mal doet.
Ja.
Tenminste, dat zetten wij altijd aan, omdat hij, oh,
ik hou daarom niet zo heel erg van zijn liedjes.
Nou, precies. Ik moet ook altijd een beetje om lachen, maar ik ja, gun hem werkelijk de bewondering. Ik geloof ik al de derde nest van kinderen die hem weer,
ja,
ontdekt.
Dat blijft maar komen.
Maar die kon hartstikke goed.
Die acteerde eigenlijk wat jou betreft, ja, beter dan dat hij zong.
Ja, eigenlijk, ja, wel, ja.
Want dat pathos wat hij in zijn zingen had, had hij niet in zijn acteren.
Nee, daar heb ik echt dingen van
wat
gezien.
Wat heb je met hem gespeeld?
Nee.
Oh, je zegt het echt alsof dat iets, ja, ondenkbaars is, dat je ooit met hem geacteerd zou,
ja,
hebben.
Nee, het komt omdat het zo'n indruk op me maakte.
Ja?
Ja.
Je zou,
ja,
dat ook echt intimiderend hebben gevonden om met hem te moeten spelen.
Oh, dat weet of ik niet? Ook niet, want ik ben ook wel een wijsneus.
Ja.
Ja, ja. Nee, ja. Nee, ik vond het echt. Nee, maar ik keek.
Ik heb hem volgens mij één keer zien acteren. Mijn diner met André, met Hugo Koolschijn.
Nou, dat heeft
volgens mij is dat het toneelstuk wat ik met hem gezien heb.
Nou, dat is al best goed geweest. Dat heb ik niet
gezien.
Jazeker,
toen zaten ze inderdaad gewoon aan een tafel met elkaar te praten.
Alsof
op een vrij terloopse manier.
Ja.
Ja, alsof ze gewoon thuis met elkaar aan een tafel zaten te praten.
En dat is de bedoeling van dat stuk.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar hij kan ook in Shakespeare, dat heb ik wel gezien, maar vraag me nou niet welke, maar dat hij gewoon dat neerzet zoals overigens zijn vriend Joop Admiraal altijd zei. De acteur, die zei, als je een ingewikkelde klaus van Shakespeare moet leren, dan moet je het eerst in je huistaal, in je accent, ook al heb je dat niet zelf gesproken, maar je komt altijd wel uit een provincie met een accent. En als je dan daar even naar terug doet en dan het zo uit je hoofd leert en dan weer terug naar het Nederlands, dan weet je wat je zegt. En dat, ik geloof niet dat Ramses een accent ooit had, misschien Egyptisch.
Toch iets. Ja. Ja.
Maar die kon dat sowieso. Net zoals Hans Kesting, die kan dat ook heel erg gewoon meteen neerzetten, die boel.
Ja.
Weten wij het over zegt. En niet daar op de horizon gaan zitten priegelen en maar weet je dat ik helemaal niet graag over toneel praat en dan zit ik lekker erover te lullen.
Waarom praat je er niet graag over?
Ik weet het niet, dat weet ik niet. Ja, want anders komen we er nooit vanaf.
Waarom vind je het vervelend?
Nou, omdat je...
Wat is... Heb je het gevoel dat je nooit kan raken waar het echt over gaat of zo? Of...
Nee. Het is net of ik... Nou ja, ik luister niet graag naar
acteurs die daarover zitten te praten.
Ja, omdat het vaak een beetje heilig en pop.
Ik vind juist niet heilig. Ik vind juist dat je het heel vakmatig benadert.
Nee, dat geloof ik ook wel. Maar tegelijkertijd is het ook gebakken lucht dat we verkopen. En dat is zo ingewikkeld om uit te leggen welke gebakken lucht dan...
Goede gebakken lucht is en welke slechte gebakken lucht is.
Ja, en
vind je dat ten diepste, dat je eigenlijk toch gewoon gebakken lucht aan het verkopen bent?
Nou, laat ik het zo zeggen. Een balletdanser moet toch zijn beentje iedere dag even boven op de bar leggen om iets te kunnen. Een pianist moet altijd maar die vingertjes goed houden.
Ja.
En een componist moet om 11 uur aan zijn kantoortje zitten om te gaan dingen
componeren.
En dat gaat bij ons allemaal zoals Isra altijd zei, want die wou dan altijd mee naar binnen als we er gingen repeteren en hij in de omgeving rondliep te schreeuwen van mag ik niet even mee koffie drinken? Dat vond hij zo leuk, omdat we dan eerst gezellig koffie dronken. Dan met lange tanden moesten we het toneel op. En dan zeiden we eerst nog van... Nee, nog 1 sigaretje. En dan rookte hij nog 1 sigaretje. En dat...
Maar dat is toch grappig dat je het zegt, Olga. Want aan de ene kant zeg je dus eigenlijk... Ik vind het... Het stelt niet zo heel veel voor, dat acteren. Als je het vergelijkt met een balletdanser... of een componist of een pianist. Mensen die natuurlijk heel veel techniek moeten hebben... dat echt hun hele leven hebben moeten... inslijpen, ja. Nou, zeker een pianist en de balletdanser. En aan de andere kant zeg je dus dat je het vervelend vindt als mensen denken dat je te weinig techniek hebt. Dus aan de ene kant wil je er niet te heilig over doen, maar aan de andere kant vind je het ook vervelend als mensen er te makkelijk over doen.
Ja, nee, zeker. Want het is ook, ik vind het ook helemaal niet makkelijk.
Nee, maar het is. Het is wel
gewoon een beroepje.
Ja.
Ja.
Je wil ook
en er
niet...
wordt altijd een beetje heilig over, met een beetje talent en een beetje huppeldepup. En dan word je een sterretje en dan ga je glimmen. Het is gewoon ook heel erg een degelijk beroep waarbij je wel kan zeggen.
Ja, maar er is natuurlijk toch iets raars aan dat het een beroep is waarin je gewoon wel heel erg met je naakte zelf. Ja. Niet letterlijk naakt, maar gewoon jij komt als persoon dat toneel op en je zegt een zin. En omdat jij bent wie je bent... En wat jij die zin op jouw manier zegt. En daar is verder... Want natuurlijk moet je techniek hebben geleerd om die zin goed uit te kunnen spreken. En te weten wat je lichaam moet doen. Enzovoort. Maar het is ook omdat jij iets grappigs hebt bijvoorbeeld. Of iets aandoenlijks ook. Of iets... Je straalt iets uit wat jou interessant maakt.
Dus ondanks jezelf bijna.
Ja, of juist dankzij jezelf. Oh, dankzij gewoon wie je bent. Hmm. Maar daar kan je verder ook niet zo heel veel aan doen. Misschien... Sorry voor mijn hoest.
Ja, nee, ik heb het te doen met je, ja. Wil jij dit water?
Nee,
je dan
ik pak zo meteen nog wel een glaasje, maar bovendien helpt het niet. Pak wel misschien nog wat gemberthee.
Ik verstond dat je zei, ik pak zo wel wat morfine goed.
Nou, dat zou heerlijk zijn. Dat ik gewoon helemaal platgespoten zou worden.
Ja, maar we kunnen je helemaal niet missen. Dus
je hebt toch een heel lang leven op dat toneel daarachter erop zitten, Olga.
Ja, en dat is ook heel erg de moeite waard geweest. Ja, hartstikke leuk. Ja, nee, het is altijd verwarrend.
En je zei, ik ben een zorg.
Ik spreek me tegen en alles als het erover gaat. Ja.
Ja, je weet het gewoon eigenlijk niet zelf precies. Wat je er nou van moet denken.
Nee, en maar ik weet wel precies wie ik leuk vind en goed vind.
Ja,
en, ik
wil, en je weet zelf hoe je het wilt doen heel goed.
Ja.
Ja.
Ik weet wel dat... Wie was er nou dood gegaan?
Ja, wie niet?
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Hoffman.
Philip Seymour Hoffman.
Ja, en toen zaten er 4 acteurs bij De Wereld Draait Door. En die mochten dat even herdenken. En toen werd er gevraagd... Of er nog zo'n soort acteur stond. En ik was natuurlijk fan van hem. En toen gingen ze allemaal nadenken. Kwamen er allemaal mensen. En toen zat ik echt voor mijn scherm te schreeuwen. Malkovich, Malkovich. Maar niemand kwam op Malkovich. Maar ik heb dan, terwijl ik die man verder helemaal niet ken, hou zo van Malkovich, dat ik vond dat zijn naam daar even
genoemd
ter tafel hoorde te komen. Ja. Dus ik ben bijna fanatiek in de mensen waar ik graag naar kijk.
Ja, precies. Je bent fanatiek in je bewondering.
Ja.
Ja. En dat vind je ook grootheden. Mensen als John Malkovich of Philip Seymour Hoffman.
Ja. Nee, dat is niet...
Heb je ooit op het toneel gestaan met iemand die... Wat ik vroeg net, zou je geïntimideerd zijn geweest als je met Ramses Shaffi moest spelen?
Oh,
nou, daar
ja.
geloof ik helemaal niks. Maar heb je ooit met iemand op het toneel gestaan dat je gewoon bijna... Ja, dat je gewoon onder de indruk was van hoe goed het was. Maar echt een beetje geïntimideerd onder de indruk.
Ja, geïntimideerd onder de indruk. God, dat geloof ik eigenlijk niet. Maar wel kunnen genieten van anderen. Maar nee, intimideren, nee. Want dan ga je ook vast eng spelen, ja. Nee. En ik ben natuurlijk bij het werk theater opgegroeid met Joop Admiraal om me heen. En Helmut Woudenberg. Dus ik ben altijd...
En Gerard Tholen.
En Gerard Tholen is altijd omringd geweest door mensen die ik dus heel erg goed vond. En dacht, nou, zo goed ben ik niet. Maar ik heb me wel ontwikkeld in ieder geval. En ik mocht wel altijd met hen koppels spelen en zo. Dus ik was wel...
Ja, maar ik geloof ook helemaal niet dat je leidt aan heel veel onzekerheid over wat
nee,
je zelf
geloof,
kan. Toch?
Nee, dat geloof ik ook niet. Je moet voor elkaar zorgen op het toneel. En als de ander dat ook vindt, dan...
Ja, moet je voor elkaar zorgen op
ja,
het toneel?
Je moet weten wat je hem geeft
en wat
aan
je...
tekst en melodie en ritme en alles. En de ander, want het moet samen componeren, dat stukje rond.
Ja, en dan moet je altijd bewust van zijn dat je dat met elkaar staat te doen.
Ja, en dat het muziek is. Ja, soms
het is muziek.
Ja, het is een compositie toch, ook een stuk. Dus los van alle andere dingen is het ook nog eens een compositie met of zonder pauze.
Dat werktheater is natuurlijk een legendarisch, natuurlijk, dat leg ik even uit voor de mensen die het niet weten, een legendarisch toneelgezelschap. Ja,
eigenlijk heel bijzonder dat jij dat nog weet op jouw leeftijd.
Ik heb het staartje ervan nog meegekregen. Dat heb ik daadwerkelijk gezien. Dan weet ik veel wat Zwoele Zomeravond heb ik nog gezien. En nog.
Oh ja.
En wat Frank en René Groothof maakte natuurlijk. En nog wel.
Broertjes.
En nog wel 1 of 2 voorstellingen. En ik heb heel even theaterwetenschap gestudeerd. Nou, daar ging het aanhoudend over het werktheater. Mm. Als toch gewoon het grote vernieuwende toneelgezelschap uit de jaren 70, 80 in Nederland. Jullie maakten met elkaar die voorstellingen.
Ja.
En dat moet natuurlijk een tijd van grote, intense vriendschap, maar ook van intense ruzie zijn geweest. Dat kan haast niet anders.
Ja.
En kan je elkaar dan ook nog geven op het als je aan het spelen bent?
Ja.
Als iedereen elkaar naar het leven staat eigenlijk?
Ja. Ja, maar je kan elkaar ook heel erg pijn doen dan. Ja, ik weet wel dat ik moest in...
Ook letterlijk pijn?
Ja. Nou, nee. Je bedoelt met geweld.
Ja, dat je elkaar gewoon even echt slaat.
Ja, nou, ik geloof wel dat helemaal in het begin dat er wel ruzie is geweest. Toen ik er nog niet bij zat. Waarbij er stoelen en tafels rondvlogen. En toen is één iemand heeft gezegd, dan ga ik hier toch maar weg. Dat in gedachten hebbende, dacht ik ook een week geleden nog dat ik het moest opnemen voor Matthijs. Omdat ik vond dat je, als je iets maakt wat iedere avond naar dat moment, wat jij net om 8 uur zegt, dan mag alles gebeuren.
Ja.
Maar ik maakte daar de fout natuurlijk in dat werktheater niet een kapitein had.
Nee,
maar
we waren precies. Daar was iedereen gelijkwaardig. Ja. Dan kan je altijd meer permitteren.
Ja, ja. Dat is waar. Niemand kon elkaar ontslaan. Maar ik blijf erbij dat ik het bij Matthijs, die ja natuurlijk zoveel mooie programma's heeft gemaakt, dat ik zo tegenspartelde, omdat ik als kijker en niet als redactielid 15 jaar mooie programma's heb gezien. En dat ik daar dan in dit landje Nederland, waar we wegkijken van de vluchtelingen. We weten, het is onoplosbaar en we hebben allemaal niet, maar we dan vooral wegkijken. En du moment, hè, de vernedering voor ook opgeleide mensen die uit een land komen en denken, nu gaan we naar NAVO-land en daar krijgen we in ieder geval een bed en goede bedoelingen.
Mm-hmm.
Er is geen echte muur, maar wel een muur van opgestapelde afwijzingen. En dat voelt voor mij als bewoner hier ook zo. En die vernedering, daar kijken we van weg. En de vernedering op een set bij iemand die 15 jaar succes heeft gehad, daar duiken we bovenop.
Nou ja, je zegt het heel goed. Hij heeft 15 jaar succes gehad. Dus hij heeft 15 jaar bewierookt en op het schild gehezen en prijs in ontvangst genomen. En de toffe peer kunnen uithangen.
Ja.
Ja, en als het dan blijkt dat je je gewoon niet weet te gedragen, dan krijg je dat, komt die boemerang natuurlijk ook hard terug.
Ja.
Ja, dat is ook een beetje de showbiz.
Ja, dat is zoals ook een beetje nou showbiz, maar ik heb nu een beetje over het bevolkingje. Maar goed,
waarom willen mensen op televisie? Omdat als je, behalve dat het een leuk vak is, dat als je succes hebt, dat die hele bevolking je gaat toejuichen en klappen. Ja. En dat je na van dan betaald wordt.
Ja.
En dat je alle leuke voordeeltjes daarvan krijgt.
Ja.
Ja, de keerzijde daarvan is dat ze zich ook tegen je kunnen keren.
Ja.
Ja, als je het nou toch hebt als over if you can't stand the heat, stay out of the kitchen, dan lijkt dit me het voorbeeld.
Oké, maar ik vind wel, en dat is toch ook wel weer wat ik bij het werktheater heb geleerd, dat er moet, als je 15 jaar lang iedere werkdag een programma, dan moet er een evaluatie zijn per week met alle mensen om een tafel.
Zeker.
Die kunnen
en dan mag
zeggen,
je ook kritisch zijn, maar dat hoeft niet in de vorm van vernederingen te gaan. En dan moet
dat moet van bovenaf komen. Daar is hij gewoon een onderdeeltje dan als kapitein van. Dat moet van de varen, weet ik veel, bij zat. Ja, bij de varen natuurlijk. Nog niet, en met de BNN later.
Ja.
Dat moet van bovenaf. Ter bescherming. Dat blijf ik wel vinden.
Mm-hmm.
Maar goed, dus dat onderzoek, dat is er nu. En ik ben ontzettend blij wel weer dat
Matthijs
onderzoek mee gaat doen.
Ja, en ik hoor in jouw stem dat je toch denkt van ja, waar gehakt wordt vallen Spaanders onder grote druk, gebeurt dit soort dingen nou eenmaal.
Nou, dat probeer ik juist achter me te laten.
Ja,
ik heb
maar ik hoor toch in je stem dat je dat ook wel een beetje denkt.
Een week geleden dacht ik dat.
Ja.
Ik heb inmiddels een podcast met jou gehoord van Jacqueline Blom.
Ja.
Die ontzettende indruk op me gemaakt heeft. Omdat zij, maar nu wil ik wel weer eventjes dat scheiden over het
gaan
over,
we even breder trekken.
Over me too en iemand die woede uitvallen heeft. Maar dat zij zo ontzettend mooi duidelijk maakt en dat echt mij daarin toespreekt. Dat je, ook al denk je dat je geüpdate bent als vrouw, als je je woordje doet, dat ook ik gewoon zo vast zit in wat de gewoonte is.
In de oude patronen.
En in de oude patronen.
Die seksistisch zijn. Ja.
Die gewoon eigenlijk, ja.
Ja.
En daar zelf aan meedoet bijna. Mm-hmm. Dat je denkt, god, ik denk toch dat hij het leuker vindt als ik mijn haar zo heb zitten of zo.
Ja.
Daarom, maar ik denk, al die presentatrices met die lange shampoo haren tegenwoordig, die en dan zo'n kilo haar wordt voor dinges, daar wens ik het nieuws niet mee bij te punten. Dus weg ermee. Ik wil dat we onze hersens gaan gebruiken. Dus daardoor denk ik dat ik verder ben dan ik ben. En dat werkelijk, Jacqueline vond ik, en jij voerde dat ook geweldig. Een hele mooie podcast die echt mijn ogen heeft geopend.
Nou,
ja.
We zenden de boodschap bij deze naar Jacqueline.
Ja, ook ja, omdat het zo mooi...
Heeft toch in ieder geval één ziel gewonnen weer met die podcast. Ja, en daar is ze ook gewoon mee bezig. Dus ja.
Dat vond ik namelijk ook allemaal zo fijner aan. Dat ze zo positief...
Positief activistisch ja, was. Ja. Ja, ja.
En zo rustig. Iets wat ik nooit zou kunnen. Zo rustig dat als een intellectueel neerleggend... Ik vond het heel bijzonder. Ja,
ja
heel
wat grappig.
Dingen.
Ja, ik wou je er wel nog naar vragen. Ik dacht van, goh, hoe heb jij dat eigenlijk gevoeld altijd? Maar je hebt dus eigenlijk, je dacht bij haar van, goh, ik heb ook heel veel dingen over het hoofd gezien.
Ja,
wat betreft en... over hoe seksistisch de wereld is. Hoe mannelijk de blik is waarmee eigenlijk elk verhaal wordt verteld. Ja. Daar komt het dan toch eigenlijk op neer. En ook letterlijk in beeld gebracht.
Ja.
Ja.
En dat ben ik gewoon nu aan het me realiseren. Ja. Dus dat is wel heel mooi dat dat...
Hey Olga, en die voorstelling die je... nu speelt of weer gaat spelen, wat er ook gebeurt aan klinkmuziek. Dat is toch eigenlijk ook een ode aan jouw grote liefde, aan Willem Breuker. Toch?
Ja,
zo voelde het voor mij wel, toen
ja,
ik het
dat
zag.
Dat zeggen heel veel mensen, ja.
Voelt het, is dat helemaal niet voor jou het
gevoel? Nee, er zijn ook mensen die zeggen van god, wat het is een ode aan je moeder. En het gekke is, het gaat gewoon over mij. En ja.
Ja,
daar komt natuurlijk Willem in. Ik heb de mazzel gehad dat ik een ware Jacob heb gehad.
Je hebt een ware Jacob gehad, die muzikant was en componist.
Ja.
Ja. En heel veel muziek in jouw leven heeft gebracht.
Ja.
Je hebt er zelf al een oor voor, maar hij heeft dat werk tot grote hoogte opgestuurd. En daar leef je nog altijd in.
Ja.
Ook hè?
Ja. Ja.
In zijn muziekliefde.
Ja.
Vind je het een mazzel dat je een ware Jacob hebt gehad?
Ja.
Ondanks dat je hem hebt moeten verliezen?
Ja, dat vind ik wel. Ja?
Ja.
Ja, want voordat ik eindelijk met... Toen was ik toch al 36 toen ik Willem tegenkwam. Ja.
Ja.
En dan weet je op een gegeven moment... Oh jeetje, dat is... En dan kan er nog van alles misgaan. Maar dat je terwijl je wel ware Jacob... En waar Sarah bent geweest.
Kan
maar
het alsnog stranden.
Dan kan het alsnog stranden. Mm-hmm. En dat is dan zo jammer. Want dan, dan lijkt het net of je niet meer met vreugde naar de herinneringen kan kijken of zo. En ik hoop altijd dat mensen dat dan toch wel weer gaan doen. Want het... Maar ja, dat heb ik ook alweer laten...
Heb jij dat altijd gekund, met vreugde naar de herinneringen kijken?
Ja, makkelijk zat. Iemand
ook
is doodgegaan.
In je tijden van diepe rouw.
Ja, juist, ja. Ik kan ook heel goed naar hem luisteren en zo. En dat vind ik... jongen, we zijn hier maar een speldenstipje even hier op aarde. Dus als je dan een 28 jaar met iemand het leuk gehad hebt en je thuis hebt gevoeld... en zoals dat tegenwoordig heet, veilig gevoeld en zonder grensovertredend gedrag, dan heb je toch mazzel gehad.
Ja, dus dat heb je altijd als een groot geluk gezien.
Ja.
En bitterheid over het feit dat hij dan overleed en jong overleed,
ja.
Dat heeft dat nooit overschaduwd.
Nee, ik ben nooit boos geweest. Sommige mensen worden boos als iemand. Ja.
En begrijpelijk.
Ja.
Toch? Boos op het lot?
Ja.
Of vind je eigenlijk dat je het leven altijd in dankbaarheid moet aanvaarden? Wat je ook gebeurt.
Nou, de dood hebben we eigenlijk over.
Ja, weet ik. Maar goed, die hoort ook bij het leven. Wat er gebeurt in je leven, daar moet je eigenlijk...
Nee, maar hij is niet door iemand anders doodgemaakt dan hooguit dat hij een borreltje...
Te veel had gedronken.
Ja,
ja.
Ja, mensen die hele leven niet drinken, die worden vaak ouder. Dat is nou helemaal zo. Dus dat vind ik
niet...
Ja,
maar je kan ook boos zijn op het lot. Over
maar dat vind ik zonde van de boosheid, ja. Nee, ja, en ik weet niet wat ik nu zeg, hoor. Maar dat vind ik niet... Dat heb ik gelukkig
had
niet.
Had je erop voorbereid over hoe de rouw zou zijn als hij zou overlijden?
Ja, dat zijn ingewikkelde, of misschien niet zo ingewikkelde dingen, maar ik weet wel dat je op een gegeven moment is iemand aan het lijden en hoop je voor degene dat hij wegtettert of de moed heeft om te zeggen kom op met die pil.
Ja.
En dus dan leef je daar eigenlijk naartoe met plezier bij wijze van spreek. En als het dan eenmaal zover is, dan ben je dus blij voor die ander. Maar dan komt natuurlijk de domper bij jezelf. Dat er iets is geamputeerd. En dat je dat weer bij elkaar je jezelf weer bij elkaar moet grabbelen. En mijn huisartszeil, dat kan wel 7 jaar duren. Nou ja, dat heeft wel 7 jaar geduurd. Maar als ik een Robertje huil, wat heel vaak gebeurt, dan is dat toch nog steeds ter viering van omdat ik hem hoor spelen of weet ik veel wat. En dan,
dat vind je eigenlijk bijna vreugdetranen.
Ja, ja die kant geef ik het een schop op, ja. Ja, anders dan, ik kan sowieso niet tegen zeuren of je mag 2 dingen zeggen die iemand in de maatschappij fout doet en hubbeldepup. Maar als het dan er 6 zijn, dan kan ik ook niet verder dan. Dus ik
wil wacht even, dit snap ik. Je mag 2 dingen zeggen die mensen fout doen in de maatschappij.
Nou ja,
je mag over 2 dingen zeuren.
Je mag over 2 dingen zeuren. Oh,
maar het is al
en
vrij snel,
mijn
vind
part
jij
een
genoeg.
Ander de schuld geven, ja.
Ja.
Ja. Maar dan daarna.
In je hele leven of per dag?
Nee, per dag.
Oh, per dag, ja, oké. Okay. Ja.
En die rest moet je dan bewaren weer voor de volgende dagen. Want anders kan je geen gesprek voeren en kunnen de plantjes niet blijven groeien.
Ja, ja, ja. Dus jij hebt nooit last gehad in je leven van een soort bitterheid of een soort gevoel van mij wordt onrecht aangedaan of weet ik veel. Je had iets van, nou oké, okay, ik kan nu 2 punten noemen vandaag waar ik niet tevreden over ben. En dan is het ook weer gewoon schouders eronder en door.
Ja.
Dat is toch, wel, dat is toch wel een geestelijk gestel om heel blij mee te zijn dat je dat zo hebt.
En daar gaat mijn voorstelling eigenlijk ook over.
Is dat zo? Nou, leg eens uit. Ja, ik heb hem gezien hoor, de voorstelling.
Ja, je hebt gezien
maar
al heel lang geleden. De
een tijd geleden, maar goed, ik herinner me nog goed. Leg eens uit waarom je daar eigenlijk zo over gaat.
Nou, omdat die, zoals ik ook zeg in het voorwoordje, de 20e eeuw, ik ben natuurlijk een kind van de 20e eeuw, telt 2 wereldoorlogen en ik ben ze beide misgelopen.
Ja.
Hoeveel mazzel kan je hebben? En dat is toch echt waar? En vooral omdat die oorlog nu zo dichtbij ons is gekomen en we ook.
Zou je zien dat je de 3e ook weer misloopt?
Ja, ik heb grote kans dat ik de 3e misloop.
Ja.
Hoeveel mazzel kan je hebben?
Ja, dus dan ben je echt helemaal met je neus in de boter gevallen.
Ja, 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 ja. Een heel klein beetje schuld kan ik afkopen dat we nu de verwarming wat lager moeten zetten.
Precies.
Dus dat we echt iets merken van
een oorlog.
Dan ben je ook
echt goed in de oorlog. Ja, de verwarming laag zetten. Ja, goed in de aanstaande oorlog. Ja.
Oh, wat vreselijk.
Erg, hè?
Ja, ja. Oh, het is verschrikkelijk wat er allemaal aan de hand is. Ja. Nee, dus dat is. En met de COVID hebben we ontzettend veel mazzel gehad. Dat weet ik dan weer van Jaap Goudschmidt. Volgens mij ook uit een podcast met jou. Die al in jullie eerste interview. Ja, dat was zeker met jou. Eerste interview waarschuwde dat we allemaal er maar vanuit gingen. Dat omdat iedereen geld stortte. En alle laboratoria op de hele wereld. De meest briljante mensen aan het werk zetten. Hoe geweldig dat was. Maar dat dat niet hoefde te betekenen dat we binnen een jaar een dinges hadden. Omdat de AIDS nog steeds geen vaccin heeft. Ja. En die heeft dan wel medicijnen waardoor je kan doorleven. Maar dat allemaal, het kan maar zo 20 jaar en van 20 zei die werd het geloof ik wel 40 jaar duren voordat we een vaccin tegen de COVID hebben. En dat hebben we dus binnen een jaar gekregen.
Ja, nou en er kwam een variant van de COVID die hanteerbaar, die minder dodelijk bleek te zijn. COVID heeft zichzelf ook een beetje opgelost natuurlijk.
Ja, maar wat een mazzel.
Ja,
en dat werd allemaal maar als voor granted genomen.
Ja,
en gadverdamme moeten we dan weg, ver weg zeg voor die booster.
Ja.
Het is werkelijk niet te geloven. Dus ja, ik vind wel dat.
Ja, maar Olga, je noemde je ziet het leven dus eigenlijk heel zonnig in. En ook een groot verlies van je ware Jacob. Dat neem je eigenlijk ook als een man, zeg maar even seksistisch. Maar dat draag je ook gewoon kranig. Maar je noemde jezelf wel een zorgenpietje.
Ja.
Maar dat gaat vooral over als je 's avonds toneel moet spelen. Of ben je ook overal ook zorgelijk?
Ja, nou ja, de ja,
waar zit jouw zorgelijkheid
in? Dat de mens de grootste plaag van deze wereldbol is natuurlijk. Dat we zo. En dat je daar ook zelf aan meedoet.
Mm-hmm.
Ik bedoel, gewoon in dagelijkse dingen. Ik heb echt vrienden die vluchtelingen in huis nemen. En ik durf dat als meisje alleen niet. Om dat in de logeerkamer te doen. Omdat ik dan. Ik ben opgevoed als verwend iemand die privacy heeft. En dus dat durf ik gewoon niet. Dus ik neug ook niet helemaal. En,
nee, maar waar gaat jouw zorgelijkheid over? Dat gaat dus over als je 's avonds moet spelen, of je wel al je teksten zal kennen, of je nu wel moet gaan stofzuigen, of juist
ja,
niet.
Ja, maar dat
overloopt.
Heb ik dus achter me gelaten.
Dat heb
ik
je achter
afgevinkt.
Je gelaten, ja precies. Maar dat heb, nou heb je dus een leven lang, heb je dat als een soort zorgelijke lijn in je leven gehad.
Ja, en dat is namelijk bij film toch makkelijker. Dat is, je hebt het geleerd en op een gegeven moment staat het erop.
Ja, er is het kan ook altijd een keertje
afvinken.
Over.
Het kan wel 20 keer over en dan... En ik geloof niet dat ze bij de film vinden dat ik mijn tekst slecht ken. Want dat is, daar voel ik een soort eer in dat die ouwe nog teksten kan onthouden.
Ja, precies.
Dus dat geeft ook een soort voldoening daarover. En,
maar ben je verder een zorgelijk iemand of niet?
Ja, volgens mij wel.
Toch wel?
Ja. Ik snel denk, ik ga nu met de pot hete thee die kant op. Als ik nu een poes had en ik zou struikelen, zou die poes die hete thee overzoeken.
Maar je hebt geen poes?
Nee.
Maar dan maak je...
En ik heb ook al geen poes, omdat ik denk, dat het is geen kind. Maar je moet ook voor een poes zorgen. En iedereen zegt dat, oh nee, maar dan moet je er nog een bij doen. En dan is
die
poes gelukkig. Maar ik weet niet, hebben ze dat aan die poes gevraagd? Ik geloof er niks van.
Is dat ook de reden waarom je nooit een kind hebt gewild?
Nou,
want dat is dan gewoon nog een soort poes in het multikwadraat natuurlijk.
Ja, dat was ook wel de... Waar ook mijn programma wel over gaat, ook al is het maar één zinnetje. Dat het dat je na de oorlog op een of andere manier van je moeder toch leerde dat het allemaal niet mis was wat daar gebeurd was. Dus of je wel een kind in die rotwereld wilde zetten... Dat was toch wel... Dat bedoel ik ook een beetje met mijn brommerige bezorgdheid. Want ik ben geen weter die de politiek helemaal van de hele wereld kan bezien. En daar iets zinnigs over zeggen.
Maar eigenlijk ben je dus heel zorgelijk op microniveau. Dat wil zeggen, je moet met een pot van A naar B lopen. En dat vind je eigenlijk eng.
Als maar kst roepen, ja.
Oh, je roept ook echt tegen
als er een poes zou zijn. Nee.
Okay,
zo
maar
ver gaat...
Nee, maar goed, je voelt dus een soort nervositeit over dat wandelingetje wat je van A naar B moet doen met de poes. Of met de pot thee voor als er een poes zou zijn, weet ik veel wat. En dan heb je eigenlijk een heel groot zorgeloos gedeelte. En je bent ook nerveus, want ik moet vanavond spelen, dus moet ik nu stofzuigen, misschien verrek ik wat, of moet ik gaan wandelen, ja, dan heb ik energie. Nou, dat soort eigenlijk hele concrete praktische dingetjes. Dan heb je eigenlijk een heel groot zorgeloos deel, waarin je zegt, het leven komt zoals het komt, je moet niet te veel klagen, uiteindelijk moet je gewoon de schouders eronder zetten. Nou, zelfs het verlies van een grote geliefde, dat vind je ongetwijfeld heel verdrietig, maar dat kan je ook dragen. En dan kan je ook weer dankbaarheid terugdenken aan de jaren die jullie hebben gehad. En dan weer een nieuw. Dus dat is eigenlijk een soort heel optimistisch gedeelte. En dan kom je juist weer bij het hele grote. Namelijk dat je de mensheid gewoon verdorven en slecht vindt. En dat je zegt, we maken met z'n allen deze wereld kapot. En we staan elkaar naar het leven. En dan kan je toch eigenlijk geen kind insturen in deze woestenij. Dus je hebt soort aan de uiteinde iets bij het hele grote en het hele kleine dat je bezorgd bent. En daartussenin kan je eigenlijk een prima soort relaxed leven leiden.
Ja, dat wat ik overzie. Ja.
Ja.
Maar ook in het verkeer, want die hete theepot, dat vertaalt zich ook naar het verkeer. Als ik passeer, kijk ik... Altijd eerst nog, dat heb ik ooit geleerd van nog in 19 weet ik veel.
Ja.
Dat ik eerst ook nog, dus je kijkt in je zijspiegel.
Links, rechts, links.
Ja, dat ik ook nog over mijn schouder kijk of er niet toch in de blinde hoek nog
als je auto rijdt.
Passeren is. Ja. Dus dat zijn wel dingen die ik, als mensen praten met je, mensen die aan het stuur zitten en ik zit ernaast, dan heel veel mensen vinden het netjes als ze praten om mij geregeld naar mij te kijken.
En dan zeg je,
dat
hou
heb
op als
ik
je
liever
blieft.
Niet. Ja, nee. Tegen een runner durf ik dat dan te zeggen, want die wordt ervoor betaald. Maar tegen mijn kennis niet. Ik heb dat liever niet, want het is
let
is
op
gewoon,
de weg in godsnaam.
Let in godsnaam op die weg.
Ja. Want je bent ook bang voor hele praktische dingen. Dat je een theepot laat vallen, dat je een auto-ongeluk krijgt.
Ja.
Gewoon voor dat soort
ja,
hele...
dingen die allemaal kunnen
die allemaal mis kunnen gaan.
Ja, die in mijn breintje net kunnen bedenken. Want het grotere werk kan ik helemaal niet bedenken.
Nee, of daar heb je ook vrede mee. Dat er mensen ziek worden.
Nou
of
ja,
dat er...
maar niet dat ik denk dat de mensen niet in staat zijn om genoeg van elkaar te houden om wat aardiger voor elkaar te zijn.
Ja. Hey, en toen je voor die voorstelling die je hebt gemaakt, toen je leven in kaart ging brengen en weer aan de muziek ging denken die daarbij hoorde, had je een soort, ja, het is ook een beetje alsof je een soort, nou, niet een eindafrekening maakt van je leven, maar dat je wel terugging en zegt, nou, hoe is het geweest tot nu toe? Wat waren de hoogte en de dieptepunten? Was je oké met het leven wat je gehad hebt?
Jawel, dat geloof ik wel. Maar niet dat ik me dat realiseerde tijdens het maken.
Hoe vond je het maken ervan?
Nou, het maken ervan heeft een paar jaar geduurd, omdat ik ook helemaal niet zeker wist of het iets zou worden. En Kees Prins hielp me daarmee. En ik ken Kees al heel erg lang, waardoor Kees Prins praat niet zoveel, maar ik weet wel wat hij denkt.
Oh ja? Oh, ja. Ideaal.
Echt
dus
ideaal.
Hij zit er gewoon bij en dan hoeft hij eigenlijk niks te zeggen, want je
ja,
weet toch wel
wat
hij denkt.
Ja, dan zie ik hem iets met een pen een beetje tussen zijn vingers rollen of een beetje. En dan weet ik, gaan we nog aan
en je
werken.
Neemt hem heel serieus
ja.
In wat hij vindt.
Ja. Ja.
Wat is dat in hem? Kan hij heel goed?
Ja, hij is heel erg van less is more en hij heeft mij echt bij alles wat ik deed gezegd, ja, dat kan ik lezen op internet. Waarom wil jij dit vertellen?
Mm-hmm.
En echt, nou ja, bijvoorbeeld bij die Westerbork-serenade, dat ik had een heel ding, ja, huppeltepup, die een kannenwasser werkte bij de bijenkorf en huppeltepup.
Westerbork-serenade is een liedje van Johnny and Jones.
Jones,
een geweldig zangduo, Joodse jongens,
ja.
Die even uit Westerbork zijn gegaan om een plaat op te nemen.
Ja.
En toen weer terug en uiteindelijk vermoord zijn.
Ja, uiteindelijk gewoon afgevoerd zijn en alles, ja. En voor een, toch daar sowieso naartoe weer teruggingen, ook omdat hun familie daar zat.
Ja.
Dus dat begon ik allemaal te vertellen. En toen zei hij, ja, dat kan ik allemaal lezen op dingen. Waarom wil jij dat de mens, want er zijn zo weinig mensen die dat kennen.
Mm-hmm.
Waarom wil jij dat mensen dit horen? En dan zei ik, op een gegeven moment zei ik dus gewoon, ja, toen Willem dat uit de dinges pakte en dat liet horen, toen vroeg ik, is dat echt? En toen zei hij, nou, dat wil ik horen. Dus en inderdaad blijkt dus dat dan voel ik dat het publiek dat inderdaad interessant vindt. Wat mijn reactie is, dat ik er helemaal geen reet van begreep. Namelijk van dat vrolijke gezing.
Mm-hmm. In die grimmige tijd.
In die grimmige tijd.
In die grimmige situatie waar zij in zaten.
Ja,
ja.
En dat ik dat dan met een paar woorden duidelijk maak en hen het laat zingen. Want iedereen denkt ook dat ik dat dan ga zingen. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Het gaat erom hoe zij dat zingen.
Mm-hmm.
En dat is beeldschoon en lief. En nou ja, dus dat kan ik dan laten horen. En daar is Kees dus heel goed in dat hij dan toch zorgt dat de Westerbork-serenade er niet uitkukelt. Omdat hij zegt, ja, nou, dat iets wat je op school kan vertellen, daar
ja,
gaat het niet om.
Dus jij had de neiging om een soort in algemeenheden te gaan praten. Of te
om
gaan,
dan te om laten horen. Ja.
En daar een soort geschiedenisles bij te vertellen.
Ja.
En hij snapte van nee, het gaat om jou. En het gaat erom wat jij erover te vertellen. En wat jouw ervaring ermee is.
En hij weet dat ik dat altijd probeer te omzeilen.
Omdat je daar weg van probeert te blijven.
Ja, ja, ja. Dat ik denk, ja, wie ben ik zeg?
Ja, ja.
Als
want
het daarover gaat.
Ach, net zoals met dat toneelspelen. Aan de ene kant snap je heus wel dat het iets voorstelt. En aan de andere kant denk je van, ach, wat een gelul ik eigenlijk daarover. Wat zal ik nou ingewikkeld zitten doen?
Ja.
Zo heb je dat ook met die verhalen over jezelf. Dat je aan de ene kant denk je, het zit er heus wel in dat verhaal. Want je hebt het toch geïnitieerd, die voorstelling. Aan de andere kant denk je ook, ach, wat boeit het de mensen eigenlijk?
Nou, in ieder geval heeft Kees gezorgd dat dat nu helemaal niet het geval is.
Ja,
en jij wil
daarvan wegblijven, uit jezelf.
Het is uit jouw, mezelf,
het is
ja.
jouw neiging ja. om voor ja. jezelf te zeggen van, nee, dat nee. boeit niet. Of, ja,
ja,
wat zal ik nou
vertellen?
Echt
dankzij Kees en ook dat hij geen woord, geloof ik, zelf heeft gezegd. Of dan moet je zus zo
nee.
doen. Hij heeft het allemaal mezelf laten doen. En nu is het iets waarbij gelachen en ik schijnt ook gehuild te worden en ja, alles. En dat het
is een super persoonlijke voorstelling.
Ja, en dat is echt dankzij Kees.
Maar dat is ook gek voor jou, want je staat natuurlijk al eeuwen op dat toneel helemaal geen super persoonlijke voorstellingen te maken. Nou, misschien met het werktheater. Dat kwam natuurlijk ook altijd uit jezelf.
Ja.
Hoe vind je dat om te doen?
Nou, ik speel nu niet. Ik vertel dus over mezelf.
Ja, je zit ook achter met een groot boek.
Ja, ik zit het voor te lezen. Zo heerlijk. Ja, want dan kan ik weer lekker wat sneller praten en alles.
En hoef je nooit meer die zenuwen te hebben van dat stemmetje
Precies.
dat zegt, je weet het niet.
Ja, en dat gun ik mezelf. Ja, heerlijk.
Zie je het als iets wat je jezelf gunt, deze voorstelling?
Ja, en daarom ook, we hebben dus die try-outs gehad in COVID-tijd en de lof dingenste over Gerard Bouwhuis, de pianist, en mij heen. En ik was daar werkelijk zo ontzettend blij mee dat het werkte. Wat ik echt al heel lang in mijn leven denk. Ooit wil ik iets delen met de mensen. Of in ieder geval dat ik graag aan hen wil laten horen. En dat is nu. En ook mensen die niet gewend zijn om naar moderne muziek te luisteren, die toch aan het eind, die antijl waar de snaren van de viool los gaan zitten van het stevige.
Dat is waanzinnig, dat laatste stuk.
En dat vindt iedereen dus mooi.
Ja, dat is
mooi,
ongelooflijk.
En daar ben ik zo blij mee. En in die zin is het misschien wel een ode aan Willem, omdat Willem ook altijd zei, en dat ging niet over alleen zijn muziek, maar dat noemde hij ook mensenmuziek, maar hij zei, mensen moeten leren naar muziek luisteren, want dat is een van de bijzonderste dingen van het leven.
Ja,
ja,
en naar alle soorten muziek.
Ja.
Wat is er? Wat
nee, dat, nu ga jij misschien vragen waarom. Of dat moet je dan aan Willem vragen. En die is dood. Maar ik heb dat wel altijd zo gevoeld bij hem. Dat hij nooit dacht als hij iets opzette van oh. Of iets te horen kreeg van oh. Dat is misschien te moeilijk voor iemand. Wat natuurlijk heel vaak directeuren van gezelschappen. Van theaters ook. Ja, maar dat kan mijn publiek. En dan zei Willem altijd, nee, je moet je publiek niet onderschatten. En dat blijkt bij mij dus heel erg, dat die muziek, daar geniet iedereen van.
Ja, niet te moeilijk en niet te makkelijk. Want hij hield ook weer van alle muziek.
Ja.
Zolang het goed was.
Ja, ja precies. Ja. Je hebt maar twee soorten muziek. Dat zei, hoe heette die?
Volgens mij Count Basie.
Nee, gewoon een Nederlander. Maas, het man van van muziek bij de Doornemers of zo. Oh, ik en nou, Maas. En die zei, er zijn maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En dat is inderdaad, in alle soorten heb je goede en slechte
maar
muziek.
Maar heeft Count Basie het ook gezegd?
Ja, nou, kijk.
Good music and the other kind.
Oh, nou, dan heeft Maas dat gewoon van hem.
Ja, of het is gewoon een uitdrukking die al even lang door de wereld ruist. En die
dat
natuurlijk zo waarheid, een waarheid als een koe.
Ja.
Want zo is het natuurlijk ook.
Ja, zo is het dus ook.
Ja.
Ook, ik bedoel, spiegelbeeld van Willeke Alberti, daar kan je gewoon niet omheen. Dat is gewoon,
dat is ook
dat
heel
is
goed.
Goede muziek.
Ja, dat is heel goed. Ja, en Willem hield dus van alle muziek, maar je hebt voor sommige muziek heb je inderdaad wat oefening nodig misschien om het te leren waarderen. Acquired taste. En hij vond wel dat je mensen daar ook een beetje in moest opvoeden en meenemen.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, nou ja, hij deed zelf ook altijd cacophonie ineens bij het collectief. En dat mensen dan. Nou ja, ik heb het altijd wel leuk gevonden dat er, als er mensen wegliepen, dat ik dan dacht van, oh, zie je wel, goed zo, voor hen is het te veel of zo. Ja, je moet ook een beetje.
Maar dat vond je leuk als er mensen bij zijn voorstellingen wegliepen?
Bij de muziek, bij de concerten. Ja, soms. En dat gebeurde bijna nooit. Want hij veroverde de zaal altijd. Of het collectief wist altijd heel goed hoe ze de zaal moesten veroveren.
Zijn orkest heet het Willem Breuken Collectief.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, maar als dat dan ergens, dan dacht ik, ja, nee, nou ja, als je dit niet aan kunt, dan moet je maar weggaan.
En wat is dat nou voor een stuk waar jouw voorstelling mee eindigt?
Dat is George Antheil. En dat is de Violin Sonate nummer 2.
Ja.
En dat is in mijn voorstelling, omdat ik dat hoorde van Rijnbert de Leeuw en Vera Betts. In, ik denk, 19, 19, 78
die
of zo.
Die speelden dat samen.
Ja, die speelden het samen. En toen kende ik Willem nog helemaal niet. En ik vond dat geweldig. Ik weet niet waarom, maar dat is zo fijn bij muziek. Ik vond het geweldig. En toen ik later Willem dus leerde kennen. Toen, nou ja, dat bleek dat dus dat hij dat ook geweldig vond. Dus dat waren dan weer van die fijne dingen.
En waarom wilde je daar je voorstelling mee eindigen?
Dat was eigenlijk niet van tevoren zo gesteld. Maar ik, op een gegeven moment zei Kees, je moet ook New York erin gooien. En toen ging ik eerst braaf op New York, wat ik allemaal daar gedaan en waarom. En toen zei hij, nee, dat interesseert me allemaal niet. Je moet één ding, dus dat werd toen, nou ja, dat ik waitress was. Wat dus schijnt een hoogtepunt te zijn dat ik vertel hoe dat allemaal in de soep loopt. Als ik mijn eerste waitressdag heb. En daar valt dan godzijdank ook om te lachen. Daarom zeg ik het even, want mensen denken misschien anders dat het alleen maar droefenis is. Helemaal niet. En daar
alle
zijn...
Alle emoties komen aan bod.
Oh, ja,
lachen,
toch?
Huilen, ja. Contemplatie, vertedering.
Ja, nou dat
het is een toverbal aan emoties.
Aan emoties, ja. Ja, nou dat is toch leuk. En dat is heeft heel erg te maken met de muziek die ik eraan vastplak.
Zeker,
ja.
Dat is ook heel erg hoe muziek is natuurlijk. Ja. Muziek heeft alle
precies.
Emoties. Ja. 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 Maar dan vertel je over dat je serveerster was in New York.
Ja, ja, nou ja.
En daar hoort dit muziekstuk bij.
Ja. Omdat ik daarna dus vertelde dat ik wilde altijd naar New York. Want ik dacht, dat is that's life. And if you can make it there, you can make it everywhere. Maar dat toen kwam ik dus Willem tegen. En daar werd ik, nou ja, verliefd op. En toen werd New York in mijn gedachten steeds verder weggeduwd. En wilde ik in Amsterdam blijven. En daaraan leg ik dan de mensen nog even uit dat de platen die ik in mijn platenkastje had, dat waren er misschien 40 of zo, daar zaten een paar componisten bij waar hij van dacht, zo, dat heeft niet iedereen in de kast staan. Dus dat stelde hem gerust, dat hij dacht misschien is
dat
dit
niet
wel
met
een
of andere nitwit was
het goed. Dit wel een leuke stoot om aan te blijven hangen, bij ja. Wijze van spreken. Ja.
Ja, en dan eindig je met dat stuk. Toch? Het eindigt toch met dat stuk? Ja.
Ja.
En dat is indrukwekkend. En er moet ook helemaal een violiste mee voor dat stuk. Toch? Ja, het is wel. Het is geen kattenpis.
Nee,
weet je
het
dat?
Is helemaal geen kattenpis. Ja. Nee.
En dat is ook heel. Het is een waanzinnig einde. Voelt het als bevredigend dat je die voorstelling nu hebt?
Ja, heel erg. Ja. Ik hoop hem ook. Want we kunnen hem natuurlijk niet in een lange serie spelen. Tot iedereen die het wil zien, het heeft gezien. Omdat Gerard Bauhaus overal moet spelen.
Ja.
De pianist, ja. Die zit bij Israël Kalfan in Barcelona. En Rome moet spelen. En ik heb film en televisie vaak. Dus we hebben in ieder geval dat we 1 maand per jaar. En dat is dus nu december. En dat je iets hebt waarvan je zegt dat kunnen we altijd spelen. En hopelijk de mensen blij mee maken. Maar dat is in het vorige...
Want je wil het eigenlijk ook blijven spelen totdat jullie allemaal niet meer kunnen. Je ziet als iets wat je altijd weer gewoon op kan nemen en een maandje kan gaan spelen.
Ja, dat hoop ik. Ja, dat had ik ooit met Kees Prins namelijk ook. Dat deden we alleen met de kerst. Maar misschien gaan we dit ook wel steeds alleen in december doen. Kees en ik speelden Vrede op Aard Kerstmis in Amsterdam. Het liedjes van Tante Leen en Johnny Jordaan en een verhaaltje had... Kees daarbij geschreven. En dat ging elk jaar liep dat weer vol.
Uh-huh.
Dus dat was wel heel erg leuk. Dat het een soort klassiekertje leek te worden. Maar toen op een gegeven moment had Kees geen zin meer om te spelen. Die wil dan schrijven en heeft er dan geen zin meer in. Dus nu heb ik toch weer een nieuw dingetje. Waarvan ik hoop dat in zo'n herdenkingsmaandje als december. Ja.
Dat prettig is.
Ja, dat het leuk is.
Om even terug te kijken op het leven. Vind jij het leven eigenlijk iets makkelijks of iets moeilijks?
Nee, ik vind het wel heel erg moeilijk.
Ja?
Ja, sowieso al om blij te zijn met jezelf vind ik al zo ingewikkeld. En ik weet wel dat Brigitte Kaandorp mij een keer achtervolgde op het antwoordapparaat. Ik ben niet zo erg dat ik de telefoon graag opneem. En ik dacht, god, wat zou ze toch willen van me? Misschien wil ze wel een een voorstelling, maar ze is zelf zo goed. Wat wil ze? Maar dat is dan heel vaak willen mensen de kleinkunstactrice worden. Dus ik zag een soort gevaartje. Maar nou, nu ik er beter ken, weet ik dat dat helemaal niet het geval was. En toen op een gegeven moment zei ze van, ik wil je zo graag iets vragen. Ik ben zwanger en ik heb een vraag. En toen had ik er dan toch aan de telefoon. En toen zei ze, ik krijg een dochter en ik wil er Olga noemen. Wat vind je daarvan? En toen zei ik meteen van, nou, dat is het eerste wat ik echt blij mee ben over mezelf. En dat is ook wel.
Dat je Olga heet.
Ja, dat ik Olga heet vind ik hartstikke leuk. Ja, nu met Rusland. Nee hoor, niks. Dat is een mooie Russische naam.
Ja.
En en verder kan ik...
De basis is goed, in ieder geval.
De basis is goed, ja.
Maar precies. Om blij te zijn met jezelf, dat vind je wel moeilijk. Dat is iets waar je elke dag toch een klein gevecht voor moet leveren.
Ja, ik wil denken, oh god, zullen mensen daar niet gek van worden en zo. En, nou ja, en daardoor ook dan wel iedere dag me streng toespreek en zelfreflectie. Of ik het wat rustiger aan kan doen of zo, als ik iemand wegblaas. Dat soort dingen. Maar dat is ook, dat is toch helemaal niet erg? Nee.
Nee hoor, helemaal niet, maar... Er zit in alles wat je zegt en doet iets paradoxaals. Dat je aan de ene kant ben je van, nou ja, het komt zoals het komt. En je moet niet te veel zeuren en dit en dat. Dat klinkt eigenlijk heel relativerend en opgeruimd. En tegelijkertijd vind je het leven ook moeilijk. Dus er zit iets dubbels. Zoals je ook dus aan het toneel, aan de ene kant vind je het volgens mij het belangrijkste wat er is. En aan de andere kant ben je er super fanatiek over. En aan de andere kant denk je ook van, wat een koude drukte. En laten we het alsjeblieft niet doen.
Ja.
Niet doen alsof het allemaal zo ingewikkeld is. Dus er zit steeds...
Ik neem mezelf geloof ik niet serieus genoeg.
Ja, maar ook weer heel erg wel, heb ik
nou,
het idee.
Nou, niet mezelf... Ja. God, jeetje, ja, ik kom er helemaal niet uit. Maar ik heb wel...
Dat is ook heel charmant natuurlijk, hè, Olga.
Oh.
Dat je er helemaal niet uitkomt.
Nee, ik kom er helemaal niet
uit. En dat het allemaal paradoxaal is.
Ja, en dat twijfel toegestaan is. En dat je fouten moet maken.
Ja, dat het niet anders gaat helaas.
Dat het niet anders gaat helaas. Ja.
Nou ja, en als je nu toch tevreden bent over het leven wat je tot nu toe hebt gehad. En dan zal er ook nog eens wel wat leuks in het verschiet liggen. Nou, dan mogen we toch niet ontevreden zijn.
Nee. Maar ik maak me wel...
Zorg over
die
wereld.
Schuld. Sowieso. Laten we bij onszelf beginnen in dit landje. Die heuvel van schuld op mijn rug over de vluchtelingen. Ja, dat vind ik echt... Blonk zei geloof ik al in de vorige eeuw. Er zal... Daar zijn ze arm en wij niet. Daar zullen mensen gaan komen. En dat zal nooit stoppen. En het lijkt wel alsof ze spelen dat het steeds een verrassing is. Oh, komen er nou weer mensen? Ja, er komen mensen en we moeten... Dus of ze daar helpen door het geld te verdelen en weet ik veel wat. Ik ben daar dus... Ik kan
ja, maar je eigen logeerkamer opofferen, dat vind je dan toch ook weer een te grote stap?
Ja. Ja, het mag wel als het een eigen voordeur is. Ja, nee, ja, omdat ik opgevoed... groeit ben met privacy. En die mensen trouwens ook vaak, denk ik. En die hebben echt ongelofelijke pech gehad.
Ja.
Met zo'n en met een man die zijn eigen volk opoffert om in de geschiedenis te komen. En...
Gelijk verdeeld is het sowieso niet in de wereld. Dat is een ding wat zeker is.
Nee. Ja.
Het is sowieso allemaal ploeten.
Het is ploeter. De boer ploetert voort.
De boer ploetert voort. Ja, er zit niks anders op.
En hij ploet, en de boer, hij ploetert voor.
Wanneer ga je voorstelling spelen? Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek.
Maar wat er ook gebeurt.
Maar wat er
zit de mineur in, ja.
Maar wat er ook gebeurt, er klinkt
en
muziek.
En ook de website, het moet aan elkaar natuurlijk.
Het is een zin uit een
natuurlijk.
Liedje van Ischa Meijer.
Het is van Ischa Meijer.
Moet ik nog even genoemd hebben.
Wintertenen, luizen en eczeem, de tyfus en de kanker en de griep, hier en druiper, daar een stempoliep. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In cellen en kazernes en de kampen. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Zo liegt de mens zich uit al zijn rampen. Dat is een lievelingstekst met mooie muziek van Henk van der Meulen. En daar begint de voorstelling ook mee.
Ja, En je gaat hem de komende maand spelen?
Ja, in december. Ja. Oh, het is al bijna
waar?
December. Ja. In het muziekgebouw aan het IJ. 6 en 5 en 6. En 29 en 30. Dus in het begin en aan het eind van de maand. En daartussendoor door het hele land.
Her en der.
Her en der. Den Haag, Corso, Vlissingen. Ik weet niet.
Heb je zin om dat hele land weer door te gaan trekken?
Ja, dat vind ik wel ontzettend...
Vind je leuk?
Ja, ja. Want er zijn mensen die zeggen, god, het is wel... Het gaat heel veel over Amsterdam. Ja, god, ik wilde als kind naar Amsterdam. Maar dat is de hoofdstad van ons allemaal. Dus ik vind het ook zo...
En als iemand boeiend vertelt over zijn leven in Alkmaar, is het toch ook prima?
Ja, precies.
Het heeft zich toevallig in Amsterdam afgespeeld.
Het heeft zich toevallig in Amsterdam afgespeeld. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die Amsterdam spuugzat zijn.
Ja, nou, die gaan maar een andere stad zoeken om over te praten. Olga, ik dank je heel hartelijk en ik wens je heel veel plezier.
Dank je wel.
En op naar de rest van je leven.
Ja.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Olga Zuiderhoek. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast was in handen van mijzelf, samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Alles netjes in uw oortjes terechtgekomen door Daan Hofstee. Eindredactie was van Corien van Duin. U kunt zich abonneren op deze podcast via alle mogelijke podcast-apps. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkshand.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En vooral, in godsnaam, geef ons lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.